Gemeente, laten we deze dienst beginnen door te zingen van Psalm 89, het 15e vers. Psalm 89, vers 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan en aan des hemels bogen staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. Psalm 89, vers 15. Vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het boek van de psalmen en daarvan psalm 61. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is psalm 61, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 61. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginat. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u. Als mijn hart overstelpt is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uw vleugelen, Sela. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot des konings dagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goedertierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, omdat ik mijn gelofte betalen, dag bij dag.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 61 en daarvan het zesde vers. Hij zal eeuwig in vermogen voor uw ogen zitten op zijn troon, o Heer. Zend uw waarheid, uw ontferming ter bescherming. Zend ze tot zijn wachters neer. Psalm 61, vers 6. Vanmiddag hoop ik u met de hulp van de Heer een preek te lezen van dominee J.J. van Eckeveld. En de tekst daarvan kunt u vinden in Psalm 61, vers 8, het eerste gedeelte. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Zingen we nu uit Psalm 132, vers 1, vers 11 en vers 12. Gedenk aan David, aan zijn leed, gedenk de duur gezworen eed, die hij, o Heer, u plechtig deed. De eed waarmee zijn hart en mond aan Jacobs God zich dus verbond. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, vers 1, 11 en 12. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 61, waarvan het eerste gedeelte van het 8e vers, daar lezen wij: Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Dit schriftwoord spreekt over de heerlijkheid van Sions koning. Drie zaken vragen onze aandacht. In de eerste plaats letten we erop wie die koning is. In de tweede plaats waar die koning is. En in de derde plaats wanneer die koning daar is. Dus wie die koning is, waar die koning is en wanneer die koning daar is. Nu ten eerste wie die koning is. Gemeente, boven Psalm 61 staat een psalm van David. Dus koning David is de dichter van deze psalm. En we sluiten ons aan bij die schriftverklaarders die van oordeel zijn dat deze psalm tot stand gekomen is in de tijd waarin David moest vluchten voor zijn eigen zoon, voor Absalom. De kinderen die in de kerk zijn, kennen die geschiedenis natuurlijk ook wel. Davids eigen zoon Absalom wilde zijn vader van de troon stoten. Hij wilde zijn vader zelfs doden. En David heeft moeten vluchten uit het koninklijke paleis, uit de stad Jeruzalem. Hij heeft moeten vluchten voor zijn leven, omdat zijn eigen kind hem naar het leven stond. En hoe zal David teruggedacht hebben aan die zwarte bladzijde in zijn levensboek? David, de man naar Gods hart, die zo diep in de zonde viel met Bathsheba, en die daarna lange maanden zichzelf handhaafde en maar niet onder God wilde komen en kon komen, totdat Nathan gestuurd werd. Tot niet alleen de vinger van Nathan, maar bovenal de vinger van God naar hem werd uitgestoken. Gij zijt die man. Toen was het afgelopen. Heeft de Heere dat ook wel eens tegen u gezegd? Hebt u zo wel eens in de kerk gezeten, dat als het ware de vinger van God naar u persoonlijk werd uitgestoken? Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Dan gaat het niet over een ander, maar dan ben ik die zondaar, dan ben ik die schuldige, dan ben ik die verlorene, die voor een heilige God nooit kan bestaan. Het had tot David geklonken, gij zijt die man. Dan breekt zijn hart open en dan horen we hem uitroepen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Toen heeft David doorleefd, ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Als ge uw rechtvaardig vonnis aan mijn verloren leven voltrekken zou, u zou geen onrecht doen. Het zou zo rechtvaardig zijn. Maar nu, dat wonder, gemeente. De Heere heeft zich over David ontfermd. En de Heere heeft het lied van vergeving op zijn lippen willen leggen. Want dan horen we diezelfde David zingen van dat wonder. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Is dat voor u ook wel eens een wonder geworden? Dat de Heere zo'n ellendig, zo'n schuldig, zo'n verloren mensenkind als u nog niet zat geworden is? Dat wordt het in het leven van allen die de Heere vrezen. Een steeds groter wonder dat de Heere nu altijd weer opnieuw wil beginnen met dat afwijkende en dat afdwalende volk. Dan heeft David mogen zingen het lied der vergeving. Maar gemeente, één ding moet u nooit vergeten. Vergeven zonden laten wel littekenen na. En David heeft de littekenen, de gevolgen van zijn zonde, tot zijn dood toe moeten ervaren. Nathan had tot hem gesproken, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En daar zien we David wegvluchten voor zijn eigen kind, voor Absalom, verdreven van zijn troon en, wat voor David nog erger was, verdreven van de tempel, verdreven van de plaats waar de Heere woonde en waar de offers werden gebracht, verdreven tot aan het einde van het land. En Zo horen wij David in deze psalm roepen: van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Dan zien we David vanuit de nood van zijn leven vluchten tot die God die hem nog nooit beschaamd heeft. O nee, hij is het niet waardig dat de Heere aan hem gedenken zou. Maar David weet geen andere weg dan deze weg. Tot wie zal ik anders heen gaan dan tot hem? Zo lezen wij van die gebedsworsteling van David, terwijl hij door Absalom verdreven is tot het einde van het land. Maar als u deze psalm leest, dan merkt u ook dat in die gebedsworsteling van David het geloof doorbreekt. Het geloof dat, op hoop tegen hoop, zich leert vastklemmen aan de God die nooit beschaamt, die wel beproeft, maar die nooit beschaamt. En als dat geloof door zijn gebedsworsteling als het ware heen breekt naar boven, dan mag David geloven dat de Heere zich ontfermen zal. En dan mag hij in dat geloof zeggen: ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Dan mag David geloven dat de Heere zich over hem zal ontfermen. Zo is het ook in het verband van onze tekst. Dan zegt hij in het 7e vers: gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn van geslacht tot geslacht. Als u goed geluisterd hebt, dan merkt u dat David hier ineens van de eerste persoon overgaat in de derde persoon. Eerst heeft David het over ik en over mij. Maar als het geloof in zijn hart doorbreekt, dat houvast mag vinden in de trouw van God, dan gaat David ineens over in de derde persoon. Dan zegt hij niet meer ik en mij, maar dan spreekt hij over de koning en over zijn jaren. Dan zegt David in onze tekst: hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Hij zegt niet ik, maar hij, dat is de koning. Waarom? Wel, David wil daarmee als het ware zeggen: Heere, het gaat uiteindelijk niet om mij, maar het gaat om dat koninklijk ambt. Als koning ben ik toch de gezalfde des Heeren? U bent toch uw belofte aan mij kwijt dat uit mij eenmaal de koning, Christus, komen zal? Het gaat om de belofte van God. Het gaat om dat koninklijke ambt waaraan de Heere zijn belofte verbonden heeft. En daar mag David houvast aan krijgen. Het gaat niet om hem, maar het gaat om het woord van God. Het gaat om de belofte van God. Het gaat om de eer van God. Want uiteindelijk was koning David, oudtestamentisch gezien, een type van zijn grote zoon, die eenmaal uit hem zou voortkomen, Jezus Christus. Aan het koningschap van David had de Heere verbonden de belofte van de komende Christus, die uit hem zou voortkomen. En daarom, wanneer wij de woorden van onze tekst lezen, dan wijzen die ten diepste heen naar Davids grote zoon, de gezegende Christus. Dan is ook Psalm 61 een messiaanse psalm. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Ja, dat is in eerste instantie inderdaad David, die weer geloof mag oefenen in de trouw van God. Maar dan zien we hier achter David zijn grote zoon, die eenmaal uit hem zou voortkomen. Dan zien we hier achter David Christus zelf. En van hem geldt in de volle zin van het woord: hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Dan is het alsof David hier zegt: Heere, dat is toch uw belofte, dat uit mij eenmaal Christus zal voortkomen? Aan het koningschap dat u mij verleend hebt, is toch die belofte verbonden? En daarom kunt u toch van uw woord nooit meer af, ook al zit Absalom mij op de hielen? O, dan mag David als het ware een ogenblik over alles heen zien. Dan mag hij geloven dat de Heere het wel zal maken. Dus David is hier een type van zijn grote zoon, Jezus Christus. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Dus als de vraag gesteld wordt, wie is deze koning? Dan is het antwoord David, die geloven mag dat de Heere hem die plaats op de troon in Jeruzalem weer zal teruggeven. Maar dan is dat antwoord nog veel meer achter David, zijn grote zoon Jezus Christus. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. David was als koning de gezalfde des Heeren. Maar let dan op Christus. Hij is de gezalfde met een hoofdletter. Jullie weten toch wel, kinderen, wat de naam Messias in het Oude Testament en Christus in het Nieuwe Testament betekent? Die naam betekent gezalfde. Christus, Davids grote zoon, hij is van eeuwigheid verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot dat drievoudige ambt, profeet, priester en koning. O, dan is hij oneindig veel meer dan David ooit geweest is. David heeft over de eeuwen heen als het ware geprofeteerd van zijn grote zoon die eenmaal uit hem zou voortkomen. Maar Christus is de enige en de eeuwige profeet die blinde, dwaze zondaren onderwijst in de weg der zaligheid. Zitten er hier mensen in de kerk die niet weten hoe ze ooit zalig moeten worden? Die niet weten hoe ze ooit met God verzoend moeten worden? Die moeten zeggen, Heere, ik ben zo blind en zo dwaas, ik weet de weg niet. O gemeente, dan is Christus, die grote zoon van David, profeet om blinde, dwaze zondaren die de weg niet weten te onderwijzen door zijn woord en door zijn geest. Dan weet deze grote profeet op een volmaakte wijze hoe hij die blinde zondaren onderwijzen moet. Maar Christus, de grote zoon van David, is als de gezalfde des Heren ook priester. Als die grote priester heeft hij het offer der verzoening gebracht op Golgotha. O gemeente, het was voor David zo verschrikkelijk dat hij uit Jeruzalem verdreven was door Absalom. En dat niet in de eerste plaats, omdat hij niet meer in zijn paleis kon blijven, maar in de eerste plaats, omdat hij verdreven was van de plaats waar de offers werden gebracht. Want al die offers uit het Oude Testament, ze wezen heen naar dat grote offer van Golgotha. En dan is Davids grote zoon, Christus, die eeuwige hoge priester, die het offer der verzoening heeft gebracht op de vloekheuvel van Golgotha. Zijn hier mensen die niet weten hoe ze ooit verlost moeten worden van dat pak van hun hemelhoge schuld? Weet u niet hoe ooit uw zonden vergeven moeten worden? Moet u zeggen, Heere, mijn schuld wordt iedere dag groter. Hoe moet dat toch? Wanneer we dan nu in onze tekst lezen, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, dan worden we gewezen op die grote gezalfde, die niet alleen profeet is, maar die ook priester is. En het offer dat hij gebracht heeft, dat heeft de toorn van God gestild. Dat heeft de weg gebaand naar het vriendelijk aangezicht van God. Het bloed dat hij gestort heeft, dat is bloed dat reinigt van alle zonden. En daarom laat de Heere nog verkondigen het eeuwig evangelie, dat er hier niet één zit die te slecht is voor deze priester. Die grote zoon van David, hij is de gezalfde des Heeren. Niet alleen profeet en priester, maar ook koning. Wij mogen David wel noemen de grootste koning van Israël, de bekendste koning van Israël. Maar Christus, hij is de koning der koningen en de Heere der Heeren. Na Pasen, voordat hij opvoert ten hemel, heeft hij zijn boodschap de discipelen nagelaten, waarin het geklonken heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Weet u niet hoe uw harde hart ooit verbroken moet worden? Zou hij de macht niet hebben om het hardste hart te verbreken? Weet u niet hoe u ooit moet komen als een verlorene aan de voeten des Heren? Zou hij de macht niet hebben om de grootste vijand te overwinnen en te trekken op de plaats waar hij wezen moet? Hij is het immers die alle macht heeft. Wat heeft David in zijn leven veel moeten strijden tegen de vijand? Denk eens aan de tijd dat Saul hem achtervolgde. Denk eens aan de strijd die hij gevoerd heeft tegen de Filistijnen. En noemt u maar op. Wat heeft David moeten strijden tegen de vijand? Maar hij heeft overwonnen. Hoeveel te meer Davids grote zoon Christus? Hoe hebben de vijanden hem besprongen? Hoe heeft de helse Saul, de vorst der duisternis, hem benauwd? Hoe heeft dat wild gedierte op hem geloerd? Maar hij heeft overwonnen. Oneindig veel meer dan de overwinning van David is zijn overwinning. Op Golgotha heeft hij de kop van de Satan vermorzeld en heeft hij alle machten en krachten aan zijn voeten gelegd. Wat kunnen de vijanden ook tekeer gaan in het leven van Gods kinderen? Daar is zoveel wild gedierte dat Gods tortelduif naar het leven staat. En wat moet die tortelduif beginnen tegen de macht van de Satan? Tegen de verleiding van de wereld? Tegen de boosheid van de zonde en van het eigen ik? Maar gemeente, deze koning heeft alle vijanden overwonnen. En wie hij eenmaal gegrepen heeft in zijn goddelijke kracht, laat hij in der eeuwigheid niet meer los. Hij komt tot zijn bestreden Sion met zijn koninklijke verzekering. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Koning David, zo kunnen we zeggen, was de koning die Israël verloste. Wel nu, hoeveel te meer koning Jezus. Hij heeft zijn volk verlost en hij heeft de weg gebaand naar de eeuwige overwinning. Van hem geldt in zijn volle, diepe betekenis wat onze tekst zegt. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Dan letten we er niet alleen op wie die koning is, maar vervolgens ook, ten tweede, waar die koning is. Er staat dat hij zitten zal voor Gods aangezicht. Koning David mag geloven dat de Heere getrouw is, hoe Absalom ook tekeer gaat. Dat de Heere hem de troon van Israël weer zal geven. Dat David daar weer zitten zal als koning, als de gezalfde des Heeren, op de troon van Israël voor Gods aangezicht. Die troon was immers door de Heere gegeven aan hem. Maar hoeveel te meer Christus? Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Op de hemelvaartsdag hebben we mogen gedenken hoe koning Jezus is opgevaren ten hemel. Weet u wat de hemelvaartsdag is? Dat is de troonsbestijging van Christus. Zoals David na zijn strijd met Absalom de troon van Israël weer beklimmen mocht. In onze tekst mag David dat al geloven, omdat God getrouw is. Omdat hij zijn belofte aan dat koningschap verbonden heeft. Wel nu, zoveel te meer heeft Christus, nadat hij de helse Absalom heeft overwonnen, de troon beklommen in het Jeruzalem dat boven is. Zoveel te meer geldt het van hem dat hij zitten zal voor Gods aangezicht. De hemelvaart is zijn troonsbestijging. Op Goede Vrijdag heeft hij gestreden tegen die duivelse Absalom. Maar hij heeft hem ook de kop vermorzeld. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En paasmorgen predikt zijn overwinning. Want als er ook maar iets had ontbroken aan het volbrachte werk van Christus, dan had de dood hem vastgehouden. Maar omdat hij alles volbracht heeft, omdat hij volkomen overwonnen heeft, moest de dood hem loslaten. En als overwinnaar is hij opgestaan uit de doden en heeft hij zichzelf met vele gewisse kentekenen aan zijn discipelen vertoond. En na 40 dagen is hij opgevaren ten hemel, is hij als overwinnaar binnengekomen in die hemelse troonzaal hierboven. Wat zal dat zijn geweest toen koning Jezus daar binnenkwam met zijn volbrachte werk? Wat zullen de engelen hem hebben toegezongen? Wat zal het tot een onuitsprekelijke blijdschap zijn geweest voor de zielen van de verlosten voor de troon? Wat zal de Vader goddelijk verblijd zijn geweest? Zo is hij daar als overwinnaar voor het aangezicht van de Vader verschenen in die troonzaal van het Jeruzalem dat boven is. En wat is er toen gebeurd? Toen de Heere Jezus in de hemel kwam, heeft de Heere hem gegeven de plaats aan zijn rechterhand. Dat is de derde trap van zijn verhoging, zittende aan de rechterhand Gods. Dat is de plaats van eer en macht. Met eer en heerlijkheid is hij gekroond. Maar hem is ook gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En van die ten hemel gevaren Christus geldt ten volle wat de tekst zegt. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Na de hemelvaart zit hij daar voor Gods aangezicht. Zit hij daar aan de rechterhand van de Vader. En wat doet hij daar nu als hij daar zit voor Gods aangezicht? Nee, dan is hij niet werkeloos in de hemel. Hier op aarde, ten aanzien van zijn menselijke natuur, heeft Jezus het werk volbracht. Maar in de hemel, zittende voor Gods aangezicht, zet hij zijn middelaarswerk voort en voltooit hij het. Dat zitten is dus niet een zitten in een niets doen, maar het is het zitten van een koning die zittend in zijn troon zijn koninkrijk regeert. In zijn troon komen, om zo te zeggen, alle draden samen. En hoe zit hij daar? Wel, allereerst zit hij daar als de voorspraak bij de Vader. Dan denk ik aan het woord van de apostel Johannes. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij zal eeuwiglijk zitten voor Gods aangezicht als die grote voorspraak. Gemeente, wat een prediking ligt daarin. O, als hier die vuile, die bezoedelde, die verdoemelijke zondaar betrokken wordt in het heilig gericht van God, dan blijft er geen verontschuldiging meer over. Vuile klederen, melaats door de zonde, van het hoofd tot de voeten toe, alles verzondigd en verbeurd, door alles aangeklaagd. O gemeente, hebt u ooit zo in uw leven met God te doen gekregen? Al Gods kinderen krijgen met God te doen, met die heilige en die rechtvaardige God. En als u in het diepst van uw geweten gedaagd wordt voor het aangezicht van die heilige en rechtvaardige God, weet u wat er dan gebeurt? Dan houdt u geen millimeter grond over om op te kunnen staan voor zijn heilig aangezicht. Dan houdt u alleen maar schuld over. En dan kunt u het niet meer doen met uw vertroostingen en uw bemoedigingen en uw bevindingen en uw ervaringen. Dan valt alles weg. Dan houdt u niets anders over dan de dood en dan een heilig en een rechtvaardig God die eist de eeuwige veroordeling van die doodschuldige. En dat hart, dat leert eronder buigen. Amen, Heere. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dan kan dat hart niet anders meer verwachten dan dat die heilige God het rechtvaardige vonnis voltrekken zal. Maar dan dat wonder, gemeente. Er is geen wonder dat groter is dan dit. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij zit daar voor Gods aangezicht. En als daar die vuile zondaar niets meer heeft in te brengen en niets anders verwachten kan dan het rechtvaardig vonnis, dan gaat hij voor het aangezicht van God pleiten voor die schuldige zondaar. Heilige Vader, dat is er toch één die u mij gegeven hebt? Dat is toch iemand die u in de eeuwigheid al verankerd hebt aan mijn middelaarshart? Dat is er toch één die ik gekocht heb met de prijs van mijn dierbaar bloed? Heilige Vader, hier is mijn volbrachte werk. En gemeente, dan kan het waar worden. Verlos hem, dat hij in het verderf niet neerdalen. Ik heb verzoening voor deze gevonden. Wie zal dat wonder ooit kunnen uitwonderen? De hel verwacht en toen ging de hemel open. Het vonnis verwacht en toen klonk die goddelijke vrijspraak in mijn schuldige ziel vanuit het evangelie. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. En als dan de Vader die vuile zonde aanziet in die voorspraak, dan ziet hij die zonde niet meer. Dan ziet hij alleen nog de gerechtigheid van Jezus. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Die grote zoon van David is opgevaren ten hemel. Hij heeft zijn troon beklommen in het Jeruzalem dat boven is. Hij zit daar voor Gods aangezicht, niet alleen als voorspraak, maar ook als biddende hoge priester. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Weet u wat nu zo'n wonder is, gemeente? Zijn gebed gaat altijd door. Als het geloof wordt ingeleid in de heilgeheimen van die biddende hoge priester, dan zegt dat geloof: hield Jezus één ogenblik met bidden op, het was voor eeuwig verloren. Maar hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Ook als dat volk niet bidden kan, dan hoor ik de discipelen uitroepen: Heere, leer ons bidden. Dan hoor ik Paulus zeggen: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar ook als dat volk niet bidden kan, daar is die biddende hoge priester die altijd zit voor Gods aangezicht. Ook als dat volk niet bidden durft, wanneer de schuld de schouders naar beneden drukt, wanneer ons leven ons veroordeelt en aanklaagt, wanneer alles tegen ons getuigen moet, oh, dan kan het zijn dat zo'n volk niet meer durft te bidden. Hun ziel is één schreeuw naar boven, maar ze durven als het ware hun mond soms niet meer te openen, niet waardig dat God ooit naar hen zou omzien, niet waardig om de lippen nog ooit te openen en tot God te spreken. Maar ook dan, als dat volk niet bidden durft, zit die biddende hoge priester voor Gods aangezicht. En zijn gebed gaat altijd door. Ook als dat volk niet bidden wil, want dat kan ook. Een kind van God dat niet bidden wil? Ja, gemeente, dat kan. Wanneer daar zoveel vijandschap in het hart is, zoveel tegenspraak, zoveel onverenigdheid met de weg die de Heere gaat, dan kan het zijn dat Gods kind niet bidden wil. Eén stuk opstand, want het is niet te zeggen wie en wat ze zijn en blijven in zichzelf, ook na ontvangen genade. Ook als dat kind van God niet bidden wil, zit die grote, biddende hoge priester voor Gods aangezicht en zijn gebed gaat altijd door. In het gebed van hem die voor Gods aangezicht zit, ligt de garantie voor de zaligheid van de bruidsgemeente. Die garantie ligt niet in het gebed van Gods kinderen. Gelukkig niet. Als het om ons bidden moest, dan was het verloren. Als Paulus nog zeggen moest dat in zijn heiligste verrichtingen de zonde hem aankleefde, waar moeten wij dan blijven? Het heiligste, het innigste, het teerste gebed van Paulus was nog met zonde bevlekt. Nee, als het om ons bidden moest, het was hopeloos kwijt. Maar de Heere doet het om hem en om zijn gebed, om zijn voorbeden voor Gods aangezicht. Want hij bidt en hij pleit en hij eist op grond van zijn volbrachte werk. En hem hoort de Vader altijd. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten als voorspraak, als biddende hoge priester, als koning die alle macht heeft. Koning Jezus is oneindig veel groter dan koning David ooit is geweest. Door hem, die nu voor Gods aangezicht zit, regeert de Vader alle dingen. Je vraagt je wellicht af: waar gaat het met deze wereld naartoe? Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld vol zonde en vol nood. Een wereld die op ons aan kan komen als één grote chaos. Maar als het geloof geloven mag en naar boven mag zien op die koning, dan zegt het geloof: het gaat eeuwig goed, want Jezus regeert voor Gods aangezicht. Hij regeert zo dat het uitloopt op de eer van God, op de zaligheid van zijn bruidsgemeente en op de ondergang van alle goddelozen. Alleen, wij kunnen dat niet verstaan. Wij zitten hier maar tegen de onderkant van het borduurwerk van zijn regering aan te kijken. Als je de onderkant van dat borduurwerk ziet, dan zeg je: daar klopt niks van. Al die draden lopen als een weerwaar door elkaar heen. Maar als je de bovenkant van het borduurwerk bekijkt, dan zie je dat ieder draadje goed loopt. En zo is het ook met de regering van koning Jezus. De regering van die grote wereld om ons heen. Maar ook de regering van die kleine wereld van mijn leven. Dan kunnen er zoveel raadselachtige wegen zijn die ik moet gaan. Dan horen we Asaf zeggen: Heere, waarom regeert u zo dat mijn bestraffing er iedere morgen is? En die goddelozen die met u niet rekenen, hebben geen banden tot de dood toe. Ik kan uw regering niet verstaan. Ach, hoe zou het ook met mijn verduisterde verstand? Ik zit hier steeds maar tegen de onderkant van dat borduurwerk aan te kijken en dan versta ik het niet. Maar straks zullen de verlosten de bovenkant van dat borduurwerk zien. Dan zullen ze het zien. Er liep niet één draadje verkeerd. Hij, die wijze en rechtvaardige koning, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, ook als plaatsbereider. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij is opgevaren ten hemel om daar in dat vaderhuis met die vele woningen voor Gods aangezicht een plaatsje te bereiden voor al de zijnen. Hij bereidt daar een plaats en hij bereidt hier op aarde een volk door zijn geest. Hij heeft die geest uitgestort vanuit de hemel. En straks, wanneer Gods kind sterft, hoeft dat kind niet bang te zijn dat er voor hem of haar geen plaats zal zijn in dat vaderhuis. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dan denk ik aan Stefanus die daar bloedend in elkaar zakt, onder de stenen van de vijanden. Dan mag Stefanus naar boven zien en dan horen we hem uitroepen: ik zie Jezus staande. Dan staat er niet zittend, staande ter rechterhand Gods. Wat ligt daar een bijzondere prediking. Als hier Gods kind de laatste adem uitblaast, dan staat hij daar om dat kind op te wachten, zoals een moeder of een vader een kind staat op te wachten dat een tijd van huis is geweest. Dan staat hij daar voor Gods aangezicht dat kind op te wachten. Dan zal hij dat kind een hartelijk welkom toeroepen: mijn kind, nu ben je eeuwig thuis. Misschien zegt uw hart: och, mocht ik dat nu eens geloven. Dat het voor Gods kinderen waar is, dat geloof ik. Maar zou dat voor mij ook waar zijn? Gemeente, dat kan zo bestreden worden. Dat kan zo aangevochten worden. Zeker wanneer het aandeel aan Christus in ons leven nog niet is vastgemaakt. Wat is er dan geloof nodig en onderwijs van boven? Maar dit is vast voor al zijn volk. De armen en ellendigen, de kleinen en de groten, bereidt hij een plaats hierboven en hij staat ze op te wachten voor Gods aangezicht. Hij zegt: ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En zo geldt het die grote zoon van David in zijn volle, zalige betekenis. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. We zingen er eerst van. Uit Psalm 72, het 10e vers. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Gelooft zij God, dat eeuwig wezen, bekleed met mogend heen, de Heere in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. Psalm 72, vers 10. Gemeente, wij letten dus op de heerlijkheid van Sions koning. In de eerste plaats wie die koning is. Toen hebben we stilgestaan bij het woordje hij, wie daar nu mee bedoeld wordt. In de tweede plaats waar die koning is. Toen hebben we gezien dat hij zitten zal voor Gods aangezicht. En nu tenslotte wanneer die koning is. Dan wijs ik u op dat woordje eeuwiglijk. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Koning Jezus is een eeuwige koning. Dat was David niet. Hij is 40 jaar koning geweest en toen moest David sterven. Toen moest ook David gaan, de weg van alle vlees. Maar als er hier staat, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, dan blijkt uit dat woordje eeuwiglijk toch wel dat David door het geloof als het ware boven zichzelf uitstijgt en van verre mag zien op die koning die God beloofd had. Aan Davids koningschap was de belofte van die koning verbonden. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Koning Jezus is een eeuwige koning. Weet u wat dat zeggen wil? Wel, dat hij de onveranderlijke is. Dat hij eeuwig dezelfde is en blijft. Eeuwiglijk zal hij zitten voor Gods aangezicht. Hier worden koningen soms van de troon gestoten. Maar dat is bij koning Jezus een totale onmogelijkheid. Ook al komt heel de helle macht er tegenop. Een eeuwige koning. Dan is het alsof we hier al horen doorklinken die bekende woorden uit de Hebreeënbrief. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. En dat mag de gemeente van God worden toegeroepen. Hij is een eeuwige koning. Weet u wat het ongeluk is? Gods kinderen kijken zo vaak naar beneden, naar de macht van de vijand. En wat is die groot? Dan heb ik geen verweer in de strijd. En dan dat eigen onverbeterlijke, ellendige zondaarsbestaan. Ik heb al zo vaak beterschap beloofd, maar het wordt al erger. Wat is er dan voor goeds te verwachten? Zagen Gods kinderen toch eens meer naar boven? Indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want daar is die eeuwige koning en hij staat in voor de zaligheid van al de zijnen. En daarom, wat winden dat er waaien en wat regen dat er neerstort, maar het huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Waarom? Omdat die koning eeuwiglijk zal zitten voor Gods aangezicht. Omdat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in der eeuwigheid. O, als ik dat eens geloven mag, als ik dat eens waarachtig geloven mag, gemeente, wat ligt het dan rotsvast? Omdat die koning daar altijd is voor Gods aangezicht. Omdat hij eeuwig dezelfde blijft, gisteren en heden en tot in der eeuwigheid. Hebt u in uw leven ervaren dat hij gisteren zich over u ontfermde? Weet u van de ontferming van deze koning in de nacht van uw verlorenheid, toen u niet anders verwachten kon dan het eeuwig verderf? O, weet dan, wie hij gisteren voor u was, zal hij heden voor u zijn en zal hij eeuwig voor u blijven. Was er toch meer geloof? Heeft die koning het er ooit naar gemaakt dat we hem zouden wantrouwen? Heeft hij u ooit beschaamd, kind van God? En misschien nu bestreden, aangevochten in de kerk. Maar zeg nu eens, heeft deze koning u ooit beschaamd? O, zeker, wel beproefd, daar weet u van. Maar toch nooit beschaamd? Hij zal het ook niet doen, ook straks niet, wanneer de golven van de doodsjordaan zich verheffen. Hij is eeuwiglijk dezelfde voor Gods aangezicht, gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. En als dan de geest in de raderen komt van dat bestreden hart en dat hart weer geloof mag oefenen in de trouw van deze koning, dan hoor ik dat hart uitroepen. Nu gaat het eeuwig goed, want hij leeft en hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Gemeente, jongens en meisjes, ik mag het vrijmoedig zeggen. Deze koning gaat nog door met zijn werk. Velen moeten er nog worden toegebracht. Dat huis hierboven zal vol worden. O, buig dan uw knieën. Doen jullie dat ook, jongens en meisjes? Daar is nog plaats aan zijn voeten voor de grootste van de zondaren. Nog gaat de nodiging in het evangelie van deze koning uit tot ieder die het hoort. Wend u toch naar mij toe en word behouden. Wel gelukzalig die aan zijn voeten leert buigen. Die zal ervaren, deze koning blijft eeuwiglijk dezelfde. Een onveranderlijke koning voor een onverbeterlijk zondaar. Daarom alleen komt die zondaar eeuwig thuis. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere in de hemel, u bent de toehoorder geweest. En we bidden u, Heere, wilt u al het gebrek en tekort van deze dienst wegnemen, al het zondige, maar wil het uwe, het goede zegenen. U bent een koning die eeuwiglijk zal zitten voor Gods aangezicht. En u zult uw kerk toebrengen. En Heere, geef dan geloof ook te mogen beoefenen. Schenk het uw kinderen om omhoog te zien en af te zien van zichzelf en van al het zondige en al het hunne, maar op te zien tot u, die hemelse koning, die grote profeet en priester, en te schuilen bij u. Heere, wilt u zo met ons zijn? Wilt u ons nabij zijn in het van hier gaan? Wilt u waken over ons en wilt u de gemeente ook vanavond opnieuw bijeenbrengen onder de prediking van het woord? Wil onze dominee nabij zijn in de prediking van dat woord dat hij bedienen mag en in al het werk wat hij doen mag in het midden van onze gemeente? En wilt u zo wonen en werken in ons midden? Niet uit verdiensten, maar alleen uit genade en tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Zingen we nu de slotzang, Psalm 21, vers 7. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen. Uw goedheid nooit volprezen, duldt niet dat hij ooit wankelen zou. Nee, de Allerhoogste zal hem hoeden voor de val. Psalm 21, vers 7. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.